In een moment van stil gebed bereiden we ons voor op de dienst. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Machtigen heeft hij van de troon gestoten, maar nederigen heeft hij verhoogd. Dat zijn gemeente woorden uit de lofzang van Maria. Vandaag op de tweede adventszondag gaan we uit de berijming van de lofzang van Maria zingen. We zingen daaruit de versen 3, 4 en 5. Ik zag net in een flits op het psalmbord dat alleen vers 4 en 5 genoteerd zijn, maar het is de bedoeling dat we het derde, het vierde en het vijfde vers uit de lofzang van Maria samen gaan zingen. gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen gemeente daarna als ons amen uit Psalm 143, het tiende vers. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader en door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is naar de hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. We gaan gemeente over tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn Heilige Geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, in een oogwenk realiseren we ons dat dat eigenlijk wel een gevaarlijk gebed is. Leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Gevaarlijk. Als wij vrijblijvend in de kerk zouden willen zitten en vrijblijvend met het geloof bezig zouden willen zijn, vrijblijvend de advents- en de kersttijd door willen komen. Want ja, aan de ene kant de boodschap horen dat u in de wereld bent gekomen, Heer Jezus, om het verlorene te redden. En tegelijkertijd gewoon maar doorleven alsof er niks gebeurd was. Ja, dat gaat niet. En nu zijn wij hier vanavond samen in uw huis onder de verkondiging van het evangelie. En nu gaat het er ook inderdaad om wat wij met ons leven doen. Als u de God van de zaligheden bent, een God van één en al heil, dan kan het ook niet bestaan dat wij het onheil opzoeken en koesteren. En daarom bidden we van u, laat in deze dienst het woord van het evangelie voor ons opengaan en laat het tot ons komen als uw eigen woord. Een woord dat wij nooit zouden bedenken. Een woord dat wij, ja, eigenlijk ook wel bij ons vandaan zouden willen houden. Maar een woord tegelijkertijd dat onmiskenbaar uw eigen woord is en dat met gezag tot ons komt en ons hart inneemt en bij u brengt. Heren, dat willen we vragen. Laat dat mogen gebeuren vanavond, terwijl wij zo al luisterend en biddend en zingend in de kerk zijn. Want dat is toch ook echt zo? Dat er hier in de kerk unieke dingen gebeuren. Dingen die nergens anders plaatsvinden. Dat de hemel opengaat. En de engelen zingen boven het dak van deze kerk. En wij er getuigen van zijn. Ere zij God. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Heere, zegen ons allemaal hier en ook iedereen die later de dienst meebeleeft. Maak het tot een vreugde, om Jezus wil. Amen. We gaan, gemeente, samen de Heilige Schrift openen in de brieven in het Nieuwe Testament. In de brief van Paulus aan Titus. Het is een heel praktische brief. Je zou kunnen zeggen, het is een brief die de opbouw van de gemeente als doel heeft. En Paulus schrijft in deze brief, te midden van al die concrete, praktische dingen met het oog op het gemeente zijn, ja, ook wat het hart van het evangelie is. Het is om deze reden dat de Titusbrief van ouds in de kerk een bijbelgedeelte bevat dat rond de advents- en kerstdagen altijd gelezen wordt. En dat is vooral vers 11 tot en met 14. Maar we gaan het hele hoofdstuk lezen, gemeente, dan horen we de dingen ook in hun verband. Titus 2 is het bijbelgedeelte dat we nu samen openen. En wij horen daar het heilig woord van God. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat ze de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan de slaven dat ze hun eigen meester onderdanig zijn en dat ze hun in alles welbehagelijk zijn zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Want, en dan volgt het gedeelte dat vanwege het kerstfeest in de kerk in het middelpunt staat. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Over dit laatste deelgemeente van Titus 2 zal het in de preek van vanmiddag gaan. Ik licht vooral het begin van het 14e vers eruit. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat is het hart van het evangelie, het hart van het hele geloof, van het hele christen zijn, van het leven van de gemeente. Maar ik betrek ook de daaraan voorafgaande versen erbij, omdat het een heel duidelijk met het ander in verband staat. Dan gaan we nu over tot de dienst der offeranden. Er is een drietal collecten. De opbrengst van de eerste collecte is voor de hulpverlening aan vluchtelingen vanuit het project 1027. Dat is een citaat uit het Lucas-evangelie, uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, althans de voorafgaande ontmoeting tussen Jezus en een schriftgeleerde, waarin de Heer Jezus de kern van de geboden weergeeft. U bladert het maar even na, Lucas 10, vers 27. Maar u ziet op de weekbrief dat er verschillende projecten zijn die ondersteuning krijgen vanuit de opbrengst van deze collecte. Dat is dus de eerste collecte voor hulp aan vluchtelingen. De tweede collecte is voor het kerkbeheer en de derde collecte voor de kosten van het kerkgebouw. Ik wil graag de collecten hartelijk bij u aanbevelen. En dan gaan we ons voorbereiden op de preek aansluitend door samen te zingen uit Psalm 25. We zingen uit die psalm het tweede en het vierde vers. Psalm 25, 2 en 4. Straks na de preekgemeente zingen wij als ons antwoord uit Psalm 119, vers 18 en 19. Psalm 119, het 18e en het 19e vers zingen we zonder verdere aankondiging na de preek. Waarom volg je Christus eigenlijk, gemeente, jongens en meisjes? Waarom volg je Christus eigenlijk? Want laten we eerlijk zijn tegen elkaar, in een christelijke omgeving, dan gaat dat allemaal wel. Hoewel, is ook nog niet altijd vanzelfsprekend. Maar hoe verder je je in de wereld waagt, des te meer merk je natuurlijk ook dat het er omspant. Je kunt wel degelijk in je opleiding een eenling zijn. Soms ineens ook voelen dat ze naar je kijken op de manier van, nou ja, verder ben je eigenlijk wel redelijk normaal, maar dat je nou in dat soort sprookjes gelooft. En je merkt dat dat lastig kan zijn. Het gevoel te hebben dat je toch niet helemaal voor vol wordt aangezien. Soms zijn het ook gewoon heel simpele dingen op je werk, tussen je collega's, met ineens zo'n speldenprik, waarin duidelijk wordt dat, ja, dit soort geloof zoals jij daarmee bezig bent, dat natuurlijk toch wel een beetje raar is. En ook nog even wat dichter bij huis. Jijzelf. Je moet in het geloof keuzes maken. En er zijn situaties in het leven waarin je voelt, nou, als ik nou puur en alleen zou handelen naar mijn eigen wil of naar mijn eigen verlangen, nou, dan wist ik wel hoe ik het deed. Maar nu maak ik keuzes die, ja, eigenlijk tegen mezelf ingaan. Die soms ook weer barstig zijn. Er zitten vast en zeker vanavond ook mensen in de kerk die moeten zeggen, ja, geloven en christen zijn, dat betekent gewoon ook dat je keuzes maakt die pijn kunnen doen. Zeker. Pijn. Ja. Waarom doe je dat? Waarom eigenlijk volg je Christus? Waarom luister je naar de dingen die in de Bijbel staan? Wat is je motief eigenlijk om die stappen te zetten? En de apostel Paulus, gemeente, in het Bijbelgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben vanavond. Ja, de apostel Paulus zegt daar eigenlijk maar één ding over. Het is een heel kort zinnetje, maar waarin die kort en krachtig het hart van het geloof en het hart van het evangelie weergeeft en zegt, Christus heeft zichzelf voor mij gegeven. Dat is het. Als je nou zou vragen, wat is nou je uiteindelijke motief? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? En waarom laat je de dingen zoals je ze laat? Waarom? Nou, dat is uiteindelijk alleen om deze reden. Omdat hij zichzelf voor mij gegeven heeft. Dat is het hele punt. Omdat hij zichzelf voor mij gegeven heeft. Gemeente, dit Bijbelgedeelte wat ik u straks al zei, werd heel vroeg in de kerkgeschiedenis al gelezen met het oog op de betekenis van de komst van Christus naar de wereld. De kerk wilde daarmee zeggen, als je de geboorte van Christus viert, dan moet je hier aan denken. Christus had zijn leven voor ons over. Je voelt alleen al met dat ene zinnetje dat er meteen wel een heel ander accent gelegd wordt dan het accent van een beetje een zoetige kerstsfeer. Hij had zijn leven voor ons over. De brief waaruit we met elkaar een stukje lezen, gemeente, vanavond, dat is een soort instructie, zou je kunnen zeggen, aan de christelijke gemeente over het leven in de wereld. Hoe de gemeente haar weg gaat tussen de eerste en de tweede komst van Christus in de wereld. Het gaat over allebei. De zaligmakende genade van God is verschenen, schrijft de apostel. Dat is de eerste komst van Christus. Maar vervolgens ook dat andere. Wij verwachten de heerlijke verschijning van onze God en zaligmaker. Dan gaat het over de tweede komst van Christus. En ja, tussen die twee leven wij. En waar gaat het dan om? Waar komt het dan eigenlijk op aan? Nou, ik zou vanuit dit Bijbelgedeelte in de dienst van vanmiddag drie dingen naar voren willen halen, die Paulus hier ook schrijft, die ons een inkijk geven in het leven van de vroege christelijke gemeente in de wereld van toen. Maar je merkt ook meteen dat als de dingen concreet worden, dat het direct dicht bij onszelf komt. Drie dingen. Het eerste wat Paulus schrijft, dat is in het 11e vers, dat is, zou je kunnen zeggen, de inleiding voor alles wat er daarna volgt. Maar het is eigenlijk ook wel het motief voor wat eraan vooraf gegaan is. Al die praktische dingen over onze houding, ouderen, jongeren in de gemeente, slaven en heren enzovoorts. Maar Paulus schrijft dan, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat is het eerste waar je een streep onder moet zetten. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Wat wil Paulus daarmee zeggen? Nou, dat blijkt trouwens uit het vervolg ook nog wel, maar zeker niet iets wat goedkoop bedoeld is. Zo op de manier van, nou ja, het is naar alle mensen toegekomen, dat komt uiteindelijk ook voor iedereen wel goed en daar hoef je allemaal niet zo druk over te maken en zo. Dat is het niet. Het is een woord dat gevuld is met een heel diepe verwondering. En met name verwondering over het feit dat de zaligmakende genade van God ook verschenen is aan de Griekse wereld. Want deze brief is geschreven aan een gemeente buiten Israël. En dat is de grote wending geweest waar je in het Nieuwe Testament getuige van bent, dat de boodschap van God niet beperkt bleef tot Israël en niet binnen de grenzen van Israël bleef, maar dat het evangelie uitging de wereld in. Naar het noorden toe, eerst naar Antiochië, naar Klein-Azië, naar Griekenland en uiteindelijk naar Rome. En Paulus spreekt daarover in diepe verwondering. Het heeft erom gespannen. Als je het Nieuwe Testament leest, gemeente, zie je op allerlei plaatsen, in de handelingen en in de brieven, dat heel wat was. Want christenen met een Joodse achtergrond hadden daar ook moeite mee. Gaat het de wereld in? Maar hoe moet dat dan met die heidenen die tot geloof komen? Zijn dat dan ook volwaardige gelovigen? En waar moeten ze zich wel aan en niet aan houden? En ja, welke voorwaarden moeten we stellen voordat we ze kunnen erkennen enzovoorts? Nou, daar zijn diepgaande discussies over geweest in de christelijke gemeente in het Nieuwe Testament. En hier lees je hoe Paulus vol verwondering schrijft. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hoe is het mogelijk? Aan alle mensen. God heeft de deur niet op slot gedaan, maar heeft ervoor gezorgd dat het evangelie de wereld ingegaan is. En als je nou eens even zomaar in twee tellen, dat kan natuurlijk alleen maar in wat schetslijnen, maar op dit moment elkaar eens aankijkt en je denkt bij jezelf, hoe is dat nou gegaan? Hè? We zijn 2000 jaar verder. Hoe is het nou gegaan? Bijbelboek Handelingen vertelt erover hoe het evangelie inderdaad de hele bewoonde wereld bereikt. Hoe het verder gegaan is, als je dat realiseert. Je denkt aan de tijd van Augustinus' gemeente rond het jaar 400 na Christus. Was een tijd waarin de hele bewoonde wereld in rep en roer was, want het Romeinse Rijk stond op instorten. En Augustinus in zijn tijd is in gesprek geweest over de vraag of de wederkomst van Christus nabij was. Het was een apocalyptische tijd. Dat kunnen wij ons ook wel een beetje voorstellen in onze tijd, waarin er zoveel in beweging is in het wereldgebeuren, en we ook zo sterk voelen hoe onzeker de dingen zijn. Wie kan er nog een dag vooruit kijken? We hebben een tijd gehad dat we dachten, nou ja, het is allemaal tamelijk rustig in het wereldgebeuren en alles ontwikkelt zich steeds verder. En nou, onze welvaart natuurlijk niet te vergeten, dat gaat allemaal vooruit. En nou ja, vrede onder de mensen enzovoorts enzovoorts. En in hoe korte tijd staat alles niet op losse schroeven? Nou, Augustinus in zijn tijd, 1600 jaar geleden, heeft daarmee te maken gehad. En de tijd is verder gegaan. Het evangelie heeft ook hier in West-Europa vaste voet aan de grond gekregen. Er zijn kerken gesticht, het is uitgebreid. Je hebt de reformatietijd gehad waarin je opnieuw zo'n situatie had. Luther in zijn tijd heeft heel sterk het gevoel gehad dat de wederkomst van Christus aanstaande was en dat hij het nog mee zou maken. Maar je voelt ook hoe de dingen gekanteld zijn. En hoe wij, zeker hier in West-Europa, langzamerhand in een situatie terechtkomen, ja, waarbij je je afvraagt, waar gaat dat naartoe? Hoe zal het zich nou verder ontwikkelen met de kerk en met de gemeente en met ons persoonlijk geloof? Vast en zeker zitten hier vanavond ouders en grootouders in de kerk, die kijken naar de volgende generaties, naar de jongeren die er gelukkig in de gemeente ook zoveel zijn, maar inmiddels toch met het gevoel van, ja, in wat voor wereld gaan jullie straks leven? En hoe zal het met de generatie daarna weer gaan? En meer voelen we natuurlijk ook wel dat het evangelie zijn triomfen viert in andere delen van de wereld. Want je leest de verhalen over enorme uitbreiding van de gemeente in Azië, in Afrika niet te vergeten, in Zuid-Amerika. In een kleine 100 jaar tijd, gemeente, is het zwaartepunt van de christelijke kerk helemaal verschoven van het westelijke naar het oostelijke, van het noordelijke naar het zuidelijke in de wereld. Het zwaartepunt ligt heel ergens anders en er wordt naar ons gekeken met heel veel zorg. En hoe moet dat nu verder eigenlijk allemaal? Wat zal de ontwikkeling zijn? Nou, dan kan ik natuurlijk over die grote lijnen dingen gaan zeggen. Maar zullen we nou vanavond alleen eens even heel dicht bij huis blijven? Gewoon in onze eigen kerk, onze eigen gemeente, in onze eigen familie- en vriendenkring, in ons eigen gezin. Want inderdaad, je kijkt ernaar met die zorg. Hoe gaat het nu verder? Misschien speelt het voor u ook concreet met uw eigen kind. En merk je van, ja, op een bepaalde manier is de deur dicht gegaan. Het gesprek met elkaar, dat lukt niet goed meer. Kun je er een precies concreet punt voor aangeven dat het op een gegeven moment misgegaan is? Nou, dat is eigenlijk ook vaak niet zo. Stukje voor stukje merk je, ja, is hij of zij weggegroeid van de dingen van het geloof en je zou erover willen praten met elkaar. Dat is vaak zo moeilijk. Want je merkt natuurlijk dat je er zelf ook tussen zit. En dat je eigen schuldgevoel, wat heb ik verkeerd gedaan, soms ook een hypotheek op het gesprek kan leggen. Nou, die het bepaald niet makkelijker maakt. En dan horen wij, gemeente, concreet dit woord van de apostel Paulus. We gaan het kerstfeest vieren, we leven in de adventstijd en we leiden dat in met deze tekst. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En ik kijk daar nu naar, niet alleen met de gedachte wat betekent dat voor Afrika of voor China, maar wat betekent dat voor mijn eigen kind, voor mijn eigen zoon, voor mijn eigen dochter, voor mijn kleinkind. En dit woord van de apostel, gemeente, dat geeft ons vanavond iets in handen om te zeggen, als je er nou mee bezig bent, als je mee aan het worstelen bent, dat doe je toch. Als je daarmee aan het worstelen bent, zou je dan eens naar je kind willen kijken, naar je vriend of vriendin, naar degene die je op het hart gebonden is, zou je eens naar hem of haar willen kijken. Met dit woord in je gedachten. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ook verschenen aan jou. Ook bedoeld om jou te bereiken. Ook bedoeld om jouw hart te veranderen. En wat zou u denken? Vanuit deze blikrichting gaan er ook andere dingen gebeuren. Wij zijn zo vaak geneigd om met het vingertje klaar te gaan staan. Om eens even te bestraffen, te vermanen, te zeggen, je doet het helemaal niet goed. We zijn zo snel ook altijd geneigd, gemeente, om te hoog van de toren te blazen. En dit woord zegt, zou je nou eens op een andere manier willen kijken naar die ene die zo dicht bij je leeft en over wie je voelt. Hier spant het nu eigenlijk om. Want het is inderdaad wel een zaak van licht en donker, hè? Dag en nacht, leven en dood. Het is niet zomaar even iets. Het gaat om ja, de ultieme dingen van het mensenbestaan. Maar zou je zo eens willen kijken en dan misschien ook hetzelfde willen doen wat ooit Job deed. Die man die rechtvaardig en vroom was, Godvrezend en wijkend van het kwaad. En hij had zorgen over zijn kinderen, als ze bij elkaar waren. En hij zag de ontwikkeling en hij wist het gaat niet goed. Wat deed hij? Hij bracht offers voor ze. Om zo te zeggen, hij naderde het altaar voor ze. Er kan een punt komen dat je heel krachtig voelt. Hier komt het op aan. De gemeente zou ik dat ook zo, ja, vanavond zo, vergeef me dat ik nou zo een paar van die persoonlijke dingen zeg, maar zou ik dat zo persoonlijk aan u mogen vragen? Doe je dat? Doe je dat? Offers brengen voor je kinderen. De volgende generatie tegemoet kijken. Op deze manier, zoals Paulus erover schrijft. De zaligmakende genade van God. Mijn kind. Mijn zoon, mijn dochter. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Ook voor jou. Ook voor jou. Ja, ook voor jou. Dus de eerste streep die ik graag wil zetten, dat is punt 1. Het tweede. De Titusbriefgemeente is, wat ik net al zei, instructie aan de christelijke gemeente op dat moment in haar eigen situatie van hoe leef je nou in de wereld? En hoe ben je nu ook op een goede manier een getuige van Christus in de wereld? Ja, dat is natuurlijk een vraag waar je mee bezig bent, waar wij ook als gemeente mee bezig zijn. Ik denk dat het voor u hier als gemeente in Noordwijk vast en zeker ook een punt zal zijn dat regelmatig op de agenda staat en waar je met elkaar op bezint, hoe moet het nou eigenlijk met onze roeping in de wereld? Ja, en al heel snel, gemeente, zitten wij op de lijn van dat we van alles moeten gaan organiseren om naar buiten te gaan. Want zo ervaren we dat. Dingen organiseren om naar buiten te gaan en om in contact te komen met de buitenwereld. Maar als je er eens eventjes twee tellen over nadenkt, klopt dat beeld eigenlijk wel? Want in de eerste plaats naar buiten toe gaan. Maar wat is dan binnen en wat is buiten? En waar leven wij dan eigenlijk? Leven wij ergens in een klein afgescheiden hoekje van de wereld waar we normaal met buiten niks te maken hebben? En is dat een hele grote stap om met buiten in aanraking te komen? Is dat zo? En omgekeerd, wat er zich in die grote wereld om ons heen afspeelt, buiten, is dat iets waar wij normaal niks mee te maken hebben en waar we de deuren voor dicht kunnen houden? Of zijn dat de dingen die allang bij ons binnen zijn en waar wij elke dag concreet mee te maken hebben? Nou, alleen al door je die dingen te realiseren voel je, eigenlijk zijn wij vaak veel te schematisch met die dingen bezig, alsof je een soort waterdicht schot tussen binnen en buiten zou kunnen zetten. En alsof je voor onze missionaire roeping een soort aparte acties zou moeten gaan organiseren. Terwijl het daar helemaal niet over gaat. Waar het veel meer over gaat, is dat wij allemaal, zonder uitzondering, elke dag midden in de wereld staan. Soms denk je natuurlijk wel, kon ik dat maar? Kon ik de deur maar dicht doen en kon ik me daar eens eventjes voor afsluiten en gewoon eens helemaal niet die invloed ondergaan? Maar dat kan helemaal niet. We hebben er elke dag mee te maken. En ja, je collega of je klasgenoot of je schoolvriend, ja, daarvoor ben jij of bent u waarschijnlijk de enige die hem of haar nog in aanraking brengt met het evangelie. Daar gaat het over. Daar gaat het over. En werkelijk een getuige zijn, dat is niet hetzelfde als iemand een pakketje in handen stoppen, misschien met een boekje erin of een folder of iets dergelijks. Nou, dan heb ik mijn roeping om een getuige te zijn tot uitvoering gebracht. Zo werkt dat helemaal niet. Waar het op aankomt, dat is dat in ons concrete leven zichtbaar wordt wie Christus is. Ja, je kunt het bijna niet geconcentreerder zeggen, gemeente, dan dat de hele zin is van ons christen zijn. Ook de hele zin van het gemeente zijn in deze wereld. Dat is niet dat er van alles en nog wat gestalte gegeven wordt en dat we een programma bedenken en weet ik wat we allemaal niet overhoop halen rond het gemeente zijn. Maar waar het om gaat, dat is dat Christus zelf gestalte krijgt. Dat is het punt. Dat Christus zelf gestalte in ons krijgt. Paulus schrijft het in een van zijn brieven, in de Galatenbrief. Kijk naar de gemeente en zegt, weet je waar ik me nou druk over maak? Waar ik echt van wakker kan liggen. Wat voor mij de kern is. Dat is dat in jullie als gemeente Christus zelf gestalte zal krijgen. Nou, dat is natuurlijk heel hoog, hè, als je daarover denkt. Dat de zin is van de gemeente. De gestalte van Christus op aarde. Maar met minder mag je geen genoegen nemen. Om minder gaat het niet. Nou, Paulus schrijft daarover, gemeente, over hoe dat dan gestalte moet krijgen. En hij zegt, dan gaat het over twee dingen. Je zou kunnen zeggen, iets negatiefs en iets positiefs. Het gaat om iets wat je afwijst en het gaat om iets wat je doet. Want die genade van God die verschenen is aan alle mensen, die leert ons enerzijds de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Dat is het negatieve, dus je moet nee zeggen. Bij dat woord verloochenen staat in het Grieks van het Nieuwe Testament ook een woord dat letterlijk te maken heeft met nee zeggen. En positief, het heeft ermee te maken dat je in deze wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leeft. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal woorden die heel geladen zijn en waar je heel veel over zou kunnen zeggen, ga ik niet proberen. Ik duid zomaar even een paar dingen aan. Maar om te beginnen, wel echt dit punt. Dat dit allemaal een regelrecht gevolg is van de zaligmakende genade van God. Die kun je niet losmaken van de praktijk van ons leven. Want dan zou die genade goedkoop worden. En die genade die leert ons een les. En dat is niet een les waardoor we zielig worden. En waardoor je rond je christen zijn het gevoel zou moeten hebben. Nou, we moeten er toch wel heel veel voor loslaten. En we moeten er toch wel heel veel voor over hebben. En arme wij of arme ik, dat we niet. Dat is echt niet de sfeer waarin christen zijn in het Nieuwe Testament zich afspeelt. Maar daar is het heel positief. Als een welbewuste keuze. Aan de ene kant om afstand te nemen van de goddeloosheid en de wereldse begeerten. Radicaal nee te zeggen. En gemeente, ja, dat zijn ook concrete dingen geweest natuurlijk. Want het klinkt misschien even als wat abstracte begrippen, maar dit zijn twee kernbegrippen. Goddeloosheid, wereldse begeerten, die alles te maken hadden met de dienst van de Griekse goden op dat moment. Mensen aan wie Paulus die brief adresseert via Titus. Er zijn mensen in de Griekse wereld voor wie de goden van wijn, sterke drank, ja, er helemaal bij hoorden. Een paar keer per jaar moest dat gewoon, hè. Moest je uit je dak gaan om feest te vieren voor de god van de wijn. Om jezelf te bedrinken, zodat je niet meer wist wat je deed. En dat werd niet als immoreel bekeken. Dat deed iedereen op de feestdag van de god van de wijn. En dat geldt natuurlijk precies hetzelfde van al die andere dingen. Seksualiteit op een heel losse manier, zonder gebonden te zijn aan huwelijkstrouw en de verbinding van één man en één vrouw met elkaar. We hoorden er volledig bij. En de christenen die bij deze eerste gemeente hoorden, die waren dat vroeger zo gewend geweest. En het betekende voor hen ook echt een breuk met hun vroegere leven. Christen zijn betekende, je gaat een grens over. Die oude wereld met alles erop en eraan, ja, zo normaal als je het vroeger vond en zo hard als je eraan meedeed, daar zeg je nee tegen. De goddeloosheid en de wereldse begeerten, daar neem je afstand van. Ik wil u wel zeggen, gemeente, dat ik ben op zich heel beducht voor allerlei vormen van wetticisme en werkheiligheid. Wij moeten het doen en onze keuzes dit en onze beslissingen zo. En voordat je het weet kom je in een soort bekeringsidealisme terecht, waarin je veel te hoog opgeeft van wat wij kunnen en zo. Moet ook voor oppassen. Maar ik wil u ook wel zeggen dat, ja, in de loop van de jaren ik het ook wel meer en meer weer ben gaan zien. Hoe belangrijk of het is dat we in die concrete dingen consequent zijn. En dat hoeft niet opgelegd te zijn. Het hoeft niet wettisch en onnatuurlijk te zijn en zo. Daar gaat het allemaal niet over. Maar het gaat er wel om dat wij positief ja zeggen tegen de Heer Jezus. Maar daarmee ook nee zeggen tegen de dingen die niet van hem zijn en die strijdig zijn met hem en met zijn liefde. Als christen zijn betekent een grens overgaan. Dan is het dus ook echt een grens overgaan. Dan laat je die oude wereld achter je. Dat is niet meer mijn wereld. Dat is niet meer mijn wereld. Ik ben een nieuw leven binnengegaan. En daar horen andere dingen bij. Nogmaals, dat is niet om zielig te doen. Maar eenvoudig omdat het je positieve en overtuigde keuzes. Nee tegen de goddeloosheid en de wereldse begeerten. En tegelijkertijd ja tegen een bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. Ja, dat zijn ook drie woordjes. Dus op zich ook zijn wel mooie woordjes om te onthouden. Christen zijn betekent dat je bezonnen bent. Er staat in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord dat zoiets betekent als je nuchtere verstand gebruiken. Denk goed na bij wat je doet. Dat is helemaal niet raar of zo. Zomaar aan iedere impuls toegeven, dat is nou echt nog niet zo geweldig, hoor. Maar bezonnen zijn, nuchter zijn. Je niet door iedere roes mee laten slepen. Dat hoort bij christen zijn. Paulus gebruikt dat woord bezonnen hier vooral als het tegendeel van dronkenschap. Met dronkenschap bedoelt hij dus dat andere waar we het net over hadden, die oude wereld, die je achter je laat. Bezonnen zijn betekent dat je zegt, nee, daar drink ik mezelf niet meer dronken aan. Maar ik sta nuchter in de wereld, in het gevolg van Christus en ik luister naar zijn stem. Bezonnen. Rechtvaardig. Ja, het woord rechtvaardig, dat betekent zoiets in dit verband als integer. Uit één stuk. Niet gespleten. Dat is de gevoelswaarde die vooral in dat woord rechtvaardig zit. Niet gespleten. Uit één stuk. Nou, en ja, als er iets, gemeente, in het christelijke leven ook belangrijk is, dan is het wel dat er geen scheiding zit tussen zondag en maandag. Tussen in de kerk en op je werk. Tussen binnen en buiten. Maar dat je inderdaad ook een mens uit één stuk bent in de dienst van God. Dat is natuurlijk ook heel gevaarlijk, hè? Als er een soort scheiding komt tussen hoe we daar leven en hoe we hier leven. Er zijn talloze voorbeelden van dat mensen daar zo gespleten in kunnen zijn. Aan de ene kant, afhankelijk van het gezelschap waar ze in verkeren, heel vroom praten en jezelf voordoen alsof je, ik weet niet hoe, godvruchtig bent. Maar dan ineens, hoe is het dan binnen de vier muren van je eigen huis? Hoe is het in je gezin? Als je familieleden, je kinderen naar je kijken, zullen ze dan ook zeggen, ja, mijn vader of mijn moeder, dat is iemand van wie ik weet, die is serieus in de dienst van God. Die komt maar niet met een praatje aan. Ik weet dat het voor hemzelf en voor haarzelf ook gewoon het gevecht van hun leven is, maar dat het ook wel echt het verlangen van hun hart is om de Heer Jezus te volgen. Daar zit geen splijting in, dat is oprecht. Kun je zo naar elkaar kijken. Nou, dat rechtvaardige gemeente, dat heeft daar ook mee te maken. Integer in de dienst van God. In alles georiënteerd op wat is zijn wil. Rechtvaardig en godvruchtig. Godvruchtig, dat is een woord dat zoiets betekent als toegewijd. Dus dat de dienst van God niet een hobby voor je is, waar je zo af en toe eens een keer wat aan doet als je hoofd ernaar staat en dan verder weer niet. Maar godvruchtig betekent toegewijd. Dus dat heel je leven in het teken staat van de dienst van God en gekenmerkt wordt door de vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Drie dingen. Bezonnen of nuchter, rechtvaardig en godvruchtig. En dan is het volgende dat de apostel erover schrijft, dat is het derde en ook het laatste waar ik een streep onder zet. Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Christelijk leven betekent leven in de verwachting van de komst van Christus. En gemeente, daar kan ik niks van afdoen, ik zou het ook niet willen. Ook dat is een van die dingen die me in toenemende mate duidelijk geworden zijn. Dat hier een van de punten zit, daar ligt wel zo'n groot manco voor ons als christelijke gemeente. Want in het Nieuwe Testament is het ondenkbaar dat de christelijke gemeente niet zou leven met een rijkhalsend verlangen naar de dag dat Christus komt. Dat is ondenkbaar. En wij, de tijd is voortgegaan, wij zijn er genoegen mee gaan nemen dat inmiddels de tijd al 2000 jaar verder gegaan is. En we zeggen ook van niet al te druk en vooral geen overspannen verwachtingen enzovoorts. En als het een beetje te dweperig wordt, dan zeggen we maar dat doen ze in evangelische kringen en in pinksterkringen enzovoorts. Maar zo kijken wij daar niet tegenaan. Nou, ik weet natuurlijk net zo goed als u dat je rond de verwachting van de wederkomst allerlei uitwassen hebt. Maar dat neemt niet weg dat het verwachten van de komst van Christus hoort bij het hart van het christelijk geloof. Bij het hart van het kerk zijn. En een gemeente die dat schrapt, nota bene, terwijl we iedere zondag het in onze geloofsbelijdenis belijden, van waar hij komen zal, maar voor die het voor de praktijk schrapt. Zou u denken dat dat zonder gevolgen kan blijven? Dat kan natuurlijk helemaal niet. Alleen we laten het ons liever niet gezeggen. En het is moeilijk genoeg om er in de praktijk ernst mee te maken, maar als het op je afkomt, dan zitten daar levensgrote vragen aan vast en dan doet het ook een appel op ons. Hoe ga ik om met mijn bezit, bijvoorbeeld? Als ik weet dat Christus morgen terugkomt, hoe sta ik dan vandaag in het leven? Maak ik dan dezelfde keuzes? Neem ik dezelfde beslissingen? Of komen de dingen dan ineens in een heel ander perspectief te staan? Hoe gaan wij om met elkaar? Als ik weet dat Christus morgen terugkomt, hoe kijk ik dan aan tegen die broeder of zuster, of misschien wel broer of zus, met wie ik overhoop lig? Of met wie het heel stroef loopt? En we kunnen eigenlijk niet zo makkelijk samen door één deur. Hoe gaat dat nou als ik weet dat Christus morgen terugkomt? Maakt dat dan niks uit? Maar is de wederkomst van Christus dan iets wat leeg is? Nou, ik noem zomaar iets, gemeente, maar je zou talloze van dit soort dingen tegen elkaar kunnen zeggen rond de vraag, wat betekent het voor ons dat Christus terugkomt? Ja, waarom dit alles, deze drie dingen? De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dat geeft een blikrichting voor je staan in de wereld. Er zijn concrete consequenties. Nee zeggen tegen de goddeloosheid en de wereldse begeerten. Ja zeggen tegen een rechtvaardig en godvruchtig, maar ook een nuchter leven. Het verwachten van de komst van de Heer Jezus, het is er allemaal. En u voelt natuurlijk al luisterend en ik voel het al sprekend ook heel goed. Dat je het over dit soort dingen niet kunt hebben zonder dat het mes in je vlees gezet wordt. Daar kun je niet vrijblijvend mee bezig zijn. En dat gaat wat kosten. Maar waarom? Waarom dit alles? Waarom zou je hier gehoor aan geven? Waarom zou je vanavond niet naar huis toe gaan en zeggen, ja, die dominee die kan me nog meer vertellen, maar daar ga ik helemaal niet over nadenken. Daar ga ik niet aan beginnen. Het is veel te ingewikkeld en het kost me veel te veel. Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je het anders doen? Waarom zou je er ernst mee maken? Waarom? Paulus zegt, dat heeft maar één reden. Dat is omdat hij zichzelf voor mij gegeven heeft. Christen zijn, dat is maar niet een kwestie van, ja, ik heb een soort mooie levensbeschouwing en die vond ik wel overtuigend en daar wil ik wel eens een beetje mee bezig zijn. Maar christen zijn, dat betekent, ik sta bij de kribbe en ik zie het kind daar liggen en ik weet, dit is God zelf, die voor mij naar de wereld gekomen is. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Christen zijn betekent dat ik terechtkom aan de voet van het kruis. En dat ik mijn heiland daar zie, van wie ik weet dat hij daar hangt. Dat is maar niet voor de wereld in het algemeen. Maar het is voor mij. Het is aan de ene kant, ja, om door de grond te gaan. Dat kun je alleen maar met vrezen en beven zeggen. Daar kun je nooit even een makkelijk verhaal van maken. Maar dat gaat dwars door je heen. Hij heeft zichzelf gegeven voor mij. Er staat eigenlijk in het Grieks van het Nieuwe Testament een woordje dat zoiets betekent, zo zou je het vrij weer kunnen geven als, hij heeft zichzelf helemaal voor mij gegeven. Hij heeft zichzelf tot het uiterste gegeven. De meest ultieme daad die je je voor kunt stellen, die heeft hij gesteld. Kun je je van jezelf voorstellen? Dat er iemand is met wie er wat goed gemaakt moet worden. Nou, en hoe worstelen wij daar vaak niet mee, gemeente? Ja, die ander moet maar komen. En ik heb het al wel eens geprobeerd en het is niet gelukt en ik kan toch niet bezig blijven en zo. Maar kunt u het zich voorstellen dat iemand die zich steeds weer van jou heeft afgewend, die steeds weer heeft gezegd, bekijk het maar, die steeds weer is weggelopen, dat je die achterna gaat, keer op keer, op keer, op keer. En dat je uiteindelijk zou zeggen, nu laat ik het niet alleen bij woorden, maar ik ben bereid om mijn leven voor die ander te geven. Kun je je voorstellen? Misschien lees je in het Nieuwe Testament voor een vriend, voor iemand die in je hart zit, misschien dat iemand dat zou doen. Maar voor je vijand, voor degene die zich van jou afgekeerd had, die je bespot had, die je versmaad had, die je belachelijk gemaakt had. En dan jezelf geven. Gemeente, dat is wat Paulus hier schrijft. En ik voel ook dat je dat eigenlijk niet toe kunt lichten. Je kunt alleen maar zeggen van, zie je dat nou gebeuren? Dit is nu het hart van het evangelie. En Paulus zegt, ja, dit is het ook. Dat heeft een radicale wending in mijn leven gebracht. Hier kon ik niet meer onderuit. Dit heeft werkelijk alles ondersteboven gehaald. Ik nota bene, die dacht in mijn vroomheid en in mijn godsdienst dat God wel heel blij met mij mocht zijn. Ik heb alles los moeten laten. En moeten erkennen, ik was reddeloos verloren. Maar het enige dat mij redt, dat is, hij heeft zichzelf voor mij gegeven. Gemeente, dat wil ik nu tenslotte graag ook tegen u en tegen jullie allemaal zeggen. Zo komt Christus ons tegemoet in de verkondiging van het evangelie. Je zit hier niet om een verhaal te horen. Maar je zit hier om Christus zelf te ontmoeten. En hij komt naar je toe en hij zegt, zoals je hier vanavond bent, zo ken ik je. Echt hoor. Je zit hier niet als een anoniem persoon. Ken je tot op de bodem van je bestaan, huis. Ik weet het precies. Maar ik kom naar jou toe. Naar die ene tussen die massa van anderen. Ik kom naar jou toe. Om je aan te spreken en je te laten weten. Ik heb mijzelf voor u, voor jou gegeven. Daarom. En dan mag je alles opnoemen wat er speelt. Er komen misschien meteen een heleboel dingen boven. Misschien zou je geneigd zijn om te zeggen, als die eens wist. En de dingen die op de bodem van mijn bestaan zitten. En de dingen waar niemand van weet. En de breuken die in mijn leven liggen. En het kwade. En het onherstelbare. En ja, zegt Paulus dan ergens anders. Maar weet je, het prototype van zo'n mens, dat ben ik. De voornaamste van de zondaren. En hij is voor mij in de wereld gekomen. Het is een wonder dat ik nooit van mijn leven te boven zal komen. Dat is echt. Iedere keer weer als het daarover gaat. Ja, dan maakt het alles los wat er maar los te maken is. Maar dit is het geheim. En gemeente, als er nu vanavond hier iemand zou zijn die op de een of andere manier voor die drempel staat. Ik kan er niet overheen komen. Mag ik tegen u zeggen, Christus komt over die drempel heen naar u toe om u opnieuw te laten weten, ik heb mijzelf voor jou, vul je naam maar in, ik heb mijzelf voor jou gegeven. Waarom zou je Christus eigenlijk volgen? Dat is maar om één reden. Hij gaf zichzelf voor mij. Amen. Samen danken en bidden. Heere in de hemel, dank u voor uw woord. En we bidden van u, laat het met ons meegaan, de kerk uit, als een appel op ons hart. Een appel Niet om te denken, nou zal ik eens wat gaan laten zien. Maar een appel om in uw spoor te gaan. En dicht bij u te zijn, Heer Jezus. Er zijn misschien vanavond dingen aangeraakt die ver weggestopt zaten. Misschien ook wel dingen waarvan we dachten, ja, ik heb eigenlijk liever niet dat het daarover gaat. Maar het was er zomaar ineens. We kunnen er dan toch ook weer niet van loskomen. En Heere, we bidden u, laat uw geest ons leiden. Mogen we dat nu ook gewoon op dit moment heel concreet aan u vragen. Als er nou dingen zijn in ons leven waar we mee overhoop liggen. Dingen waar we niet goed uitkomen. Wilt u deze week een teken geven? Dat wij duidelijk zullen zien. Dit is Gods wil. Dit is Gods weg. En die zal ik ook volgen. Wilt u ons hart zo innemen dat we dat onmiskenbaar zeker mogen weten en ook zullen doen. Wijs ons de weg. Heer, we willen heel speciaal bidden voor alle jongeren in de kerk. We danken u dat ze er zijn en zo betrokken ook in de dienst aanwezig zijn. We prijzen uw naam daarvoor en we bidden u, zegen ze met het oog op hun toekomst. Geef dat ze in het leven mogen staan. Ja, met een passie voor u, Heer Jezus. Met een hartstochtelijke liefde. Waarin ze zullen zeggen, Heere, u bent mijn alles. Ja, u bent mijn alles. Dat is niet overdreven, dat is niet vroom of zo. Maar dat is gewoon de werkelijkheid. U bent mijn alles. Heere, bevestig ze daarin. Laat ze merken dat uw liefde nergens mee te vergelijken is. Help ze bij de keuzes die er in het leven zijn, bij de dingen waarin het er omspant, welke weg volg ik. Laat het zien dat u leeft. Zo willen we danken voor al het goede dat we krijgen. Zegen de gemeente hier in Noordwijk, rond de Ichterskerk. We bidden voor het gemeentelijke leven. We bidden voor broeder Spierenburg, die zijn benoeming als jeugdouderling niet konden aannemen. Maar ja, geef hem daar vrede in, Heere. En wilt u ook voor de toekomst in de gemeente duidelijkheid geven over ja, hoe dit werk gedaan kan worden. We bidden dat er in de gemeente betrokkenheid zal zijn op de jeugd en de jongeren. Maar net zozeer ook op de oudere gemeenteleden. Want we danken u ook van harte dat zij er zijn. En we beseffen met elkaar hoezeer ze vaak ook ja, draagkracht in de gemeente meebrengen. Heren, mogen wij zo samen leven in uw voetspoor en uw naam prijzen als de God die leeft. Hoor onze gebeden. Dank voor deze ontmoeting en zie ons aan in Christus naam. Amen. Ons slotlied gemeend is uit de avondzang, het vierde en het zevende vers. We zijn gemeente naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen. En gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.